Heb je een boodschap voorbereid en dan kom je. En dan heb ik eigenlijk eerst even een ander woord voor jullie. Ja, toch? Ik proef zo'n honger naar echtheid. En verlangen naar God in deze plek. En weet je, dan maakt het niet uit wat voor nummers je zingt. Of je een band hebt staan of een pianootje. Want het draait om je hart. En het gaat God alleen maar om je hart. En omdat we hem zoeken om wie hij is. Niks anders. En dat proef ik vanochtend. En ik heb huilend gestaan. Ik bedoel, de opwekkingsnummers. Wat zijn ze dan mooi, hè? Als je ze echt oprecht vanuit je hart zingt. En ik wil jullie bemoedigen en aanmoedigen om dat niet kwijt te raken. En dat te bewaren en hiermee te rennen. En dan gaat het niet om grote groepen of grote kerken. Want God is hier. God is echt hier. En dan denk ik, ja, wat heb ik nog te zeggen? Eigenlijk helemaal niks. Helemaal niks. Dank u wel, Jezus, dat u gewoon hier bent op deze plek. Dat u een glimlach op uw gezicht heeft als u naar deze gemeente kijkt. Heer, dat uw hart vol verlangen is naar ons. En uw wegen zijn soms onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk, maar u bent zo te vertrouwen. U bent zo goed, Heer. Ja, amen. Ja, 2 jaar geleden stond ik hier ook. En er kwam net iemand naar mij toe en die zei, ja, je hebt ook wel een heftige tijd achter de rug, hè? Ik zei, ja, maar het gaat eigenlijk oprecht heel goed. Maar ik denk dat wij allemaal wel, als we het zo zeggen, allemaal een heftige tijd achter de rug hebben. Ik denk dat het niemand niks heeft gedaan wat er de afgelopen 1,5 jaar is gebeurd. En dat dat van alles in je eigen hart losmaakt en in je eigen leven losmaakt. En dat je gaat reflecteren op je eigen leven en gaat nadenken, joh, maar waarom zijn we eigenlijk kerk? Waarom doe ik nog wat ik doe? Alles staat even stil en je hebt gewoon een periode van reflectie en nadenken. En dat onverwachte omstandigheden kunnen dat losmaken. En daar wil ik het eigenlijk vandaag over hebben. Weet je, in het Oude Testament werd er generatie op generatie werd er verteld over een Messias die zou gaan komen. Ik doe trouwens even mijn jasje uit, want het is hier warmer dan daar. En die Messias die zou het volk bevrijden. Die zou bevrijding geven en verlossing geven. En er was een sterke verwachting naar die Messias. En zo was het toen Jezus werd geboren. Was er een man Simeon die in de tempel was. En deze baby zag en wist, ja maar hij is de Messias. En hier hebben we zo lang op gewacht. Hij is het op wie we hebben gewacht. En de vrouw Anna die al jarenlang in de tempel elke dag kwam met de verwachting op de hoop die zou gaan komen. En zij zag het kindje Jezus en zei, maar hij is het die bevrijding geeft. En zo waren de discipelen hetzelfde. Andreas zag Jezus voor de eerste keer. En hij rende terug naar zijn familie en hij riep, wij hebben de Messias gezien, wij hebben hem gezien. En de discipelen kwamen er ook achter, ja, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. U bent de Messias. En de climax was dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenkwam. En iedereen dacht, hij gaat die plek van autoriteit op de troon nemen. Hij gaat ons bevrijden en bevrijding geven van de Romeinen. Ze waren vervuld met hoop, verwachting. excitement over dat, over de tijd waarin ze leefden, over dat wat ging gebeuren. En weet je, ik denk dat wij dat allemaal wel in ons leven herkennen. Ik tenminste wel. Ik stond 2 jaar geleden hier ook. Met excitement en verwachting. Ja, ik ben geroepen naar het Midden-Oosten. Of voor moslims. Om onder moslims te dienen. Daar te gaan wonen en te werken. En ik wist, ja, Heer, u heeft gesproken. En ik ga volledig in overgave. En excited over dat wat er voor me lag. Ik wist het. Dit gaat er gebeuren. Ja. De discipelen hadden dat ook. Maar toen was daar het kruis. Hij nam niet zomaar de troon in Jeruzalem. En onderdrukte de Romeinen. Nee. Hij stond daar met striemen op zijn rug. Hij hing daar aan een kruis. Bloed langs zijn lichaam. Hij werd als een lam naar de slagbank geleid. En kan je je voorstellen hoe de discipelen daaromheen stonden? Totaal verward. Wat gebeurt er nou dan? De Messias die wij al generatie op generatie op generatie op generatie hebben verwacht. Dit is hem toch? Hoe kan het nou dat hij daar hangt? Dat hij sterft? En hoe kan het dan dat de Romeinen hier nog steeds zijn? Hij zou ons toch bevrijding geven? Hij zou toch die weg gaan? Nee. Hun hoop totaal vervlogen. Totaal in de war, teleurstelling en pijn. Waarom hebben we deze man gevolgd? Waarom hebben we 3 jaar lang achter deze man nagegaan? Helemaal voor niks. En ik vertel dit omdat dit relate met mijn verhaal, maar ik weet dat het relate met iedereens verhaal. Omdat we denk ik allemaal ergens kennen een teleurstelling in dat wat we hoopten, of in dat wat we verwachten, in woorden van God die misschien over ons leven zijn gesproken, of profetieën die je hebt gehad, of dingen, een plaatje die je maakt van hoe het zou moeten gaan, en dan bam, het gaat totaal anders. Helemaal anders dan je had voorgesteld. Hoop kwijt, teleurstelling en pijn. Soms kunnen we denken dat dingen niet van God zijn. Maar wat nou als God juist je brengt op die plek? Juist op die plek van totaal anders. Totaal anders dan je je van tevoren had voorgesteld. Ik wil met jullie lezen Lucas 24. En dit is het verhaal na de kruisiging. En hij is toen opgestaan en zich aan Maria laten zien. En dan lees je vanaf 13 verder. Diezelfde dag gingen 2 van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet. En 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. En een van hen, die Kleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hen, wat dan? Ze antwoordden wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. En wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar ja, inmiddels is het de 3e dag sinds dit alles is gebeurd. En bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen. Vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat de engelen aan hen waren verschenen. En de engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Nou ja, in vers 21 staat er ook, wij leefden in de hoop dat hij degene was. En dan vers 22, maar enkele vrouwen brachten ons in verwarring. Deze twee mannen waren in diepe rouw over een droom die ze hadden, een verwachting die ze hadden, een hoop die ze hadden, wat totaal vervlogen was. En ik geloof ergens ook dat door deze teleurstelling die ze hadden in de Jezus in wie ze eigenlijk geloofden, het plaatje wat zij van Jezus hadden gemaakt, dat het ook zorgde dat ze verblind waren voor wie hij was. Dat ze het niet zagen. En dan komen deze vrouwen en die geven eigenlijk een beetje hoop. Maar dat zorgt voor complete verwarring bij hen. Ze snapten er helemaal niks meer van. Zo kwam ik een jaar geleden terug uit het Midden-Oosten. Dan ga je daarheen, je geeft alles op. Je laat alles achter. En je denkt, ja, dit is het. Hier heeft God me voor geroepen. En een jaar later kom je totaal gedesillusioneerd terug. En dat raakt me nog steeds. Ik had een plaatje gemaakt van wat God had gesproken. Ik had een plaatje gemaakt, mooie woorden gehad. Ik zag het zo voor me. Maar het ging compleet anders. En zo kwam ik terug in Nederland helemaal met mijn ziel onder de arm. Ik wist het echt niet meer. En ik wist, als ik terug zou gaan, zou het niet goed voor me zijn. Maar hoe kan ik in Nederland blijven als ik weet, als je voelt dat je een roeping hebt, hoe dan? Moet ik die roeping dan loslaten? Ik wist het echt niet meer. En ik zag Jezus totaal niet naast mij lopen, net als deze twee mannen. Ik zag hem totaal niet naast mij wandelen op deze weg naar Emmaus. En ik dacht, zo moet hij dat toch doen? Maar hij deed het niet. Maar in deze verwarring kwam Jezus met waarheid. En dat lezen we zo ook verder. En soms is die waarheid heel hard. En hij doet het zo liefdevol. Maar we lezen in de volgende verse helemaal niet zo over een pastorale Jezus, zoals we dat soms denken. Hij kan soms heel scherp en duidelijk zijn. En dan lezen we in vers 25. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip? Nou, dat zou maar tegen je gezegd worden. Niet heel liefdevol zoals wij dat misschien bedenken. Maar hij wilde hen iets van een kern van de waarheid laten zien. Dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben, moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in alle schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. En Jezus wijst hen erop dat zij al lang hadden kunnen weten dat het plaatje wat zij hadden gecreëerd eigenlijk helemaal niet het plaatje was wat de Bijbel had geschept. Alleen omdat je bepaalde woorden hoort en op een bepaalde manier met jouw bril opkijkt, vormen we soms door woorden en door wat je leest een eigen plaatje. Maar hij liet zien, misschien moest wel juist dat gebeuren waar jullie nu teleurgesteld over zijn. Dat Jezus aan een kruis stierf, dat moest gebeuren. Maar juist over dat waren zij teleurgesteld en hadden ze pijn en waren ze gefrustreerd en snapten ze er niks van. Maar wat nou als wij op een plek worden gezet in ons leven en dat God zegt, maar juist dat moest gebeuren. Juist dat waar je teleurgesteld over bent. Juist dat wat je pijn en frustratie brengt. Juist die woorden die niet in vervulling zijn gegaan. Juist die plek waar we misschien niet als kerk zijn, wat we hadden gehoopt. Wat nou als dat de plek is voor nu, wat God juist heeft. En ik zie hem vanuit het hele Oude Testament zichzelf openbaren aan hen. En ik kan me voorstellen dat hij Jesaja 53 aan hen begon voor te lezen. Dat de Messias werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Veracht, verguisd, geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Om onze zonden werd hij doorboord en om onze wandaden gebroken. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. En als een schaap dat naar de slacht werd geleid, hij deed zijn mond niet open. En na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Soms heerst er een idee bij ons dat lijden, struggle, worstelingen niet zouden mogen in ons leven. En toch komen we het allemaal tegen in ons leven. Ik bedoel, we zijn afgelopen jaar toch allemaal geconfronteerd met een wereld die op slot ging. Met mensen die ziek om ons heen waren. Overlijdend. Dood. Pijn. En al dit lijden en al deze dingen zorgen ook voor frustraties, verwarring, wanhoop. En dat we soms de weg niet meer zien. En ten diepste twijfelen we misschien dan wel aan de goedheid van God. Is hij wel echt goed? Zorgt hij wel echt voor ons? Kunnen we hem wel echt vertrouwen op dat wat hij zegt? Ik weet dat iedereen die vragen heeft. Zo was er op een ochtend, nadat ik denk ik 1,5 maand in Nederland was, waren het vrienden van mij die mij een ochtend zeiden, Hanneke, ga nu maar even aan tafel zitten. En ik was compleet blind voor wat God misschien in mijn leven aan het doen was. En zij begonnen mij te laten zien wat zij zagen wat God in mijn leven aan het doen was. Al van kinds af aan, mijn roeping voor zending, mijn leven wat ik heb neergelegd voor zending, mijn gaan naar het Midden-Oosten, mijn terugkomen. En ze spraken daar waarheid over. En ze zeiden, joh, het is een weg die je aan het gaan bent. Midden-Oosten was geen eindstation, zeg maar. En ze begonnen te laten zien een hele... Ja, ik kan er bijna geen woorden aan geven dan dat het zo'n onderdeel is van de reis die je aan het maken bent. En dat je weg niet weggegooid is als het anders gaat dan je van tevoren had gedacht. En dat het een reis is die je samen met God aan het maken bent. En dat elke stap is daar onderdeel van. En hij overziet absoluut het eindplaatje. En wij zien het gewoon niet. We zijn mensen en we snappen soms helemaal niet wat er gebeurt. En uiteindelijk kom je dan op het punt en dan kijk je terug. Ja, u bent zo goed. U bent zo te vertrouwen. Maar midden in dat proces is dat gewoon één chaos. Maar mijn roeping en mijn weggaan naar het Midden-Oosten was niet weggegooid. En het was ook niet dat ik niet had hoeven gaan of moeten gaan. Ik wist dat ik had moeten gaan. En ik wist dat dit onderdeel was van de reis die God voor mij met mij aan het maken was. En mijn ogen gingen langzaam open. Net als bij deze Emmausgangers voor wie Jezus was. Ik had misschien ook wel een compleet ander beeld van wie hij was. En wat hij had gesproken. En hij liet zich op een heel andere manier zien. En dan lezen we verder in vers 28. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren en Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan dat niet te doen en zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. En hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. En nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. En daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg sprak en de schriften voor ons ontsloot. Wauw. Hun ogen werden geopend voor wie Jezus was. En hun hart begon weer te branden. En weet je, dat gebeurt er wanneer je ogen weer opengaan, wanneer Jezus zelf de teleurstelling wegneemt en je een compleet ander plaatje laat zien dan je van tevoren zelf had gedacht. Jezus zo totaal anders dan je je van tevoren had voorgesteld. Maar dat is Jezus. Totaal te vertrouwen. Zo goed. Zo anders. En als je ogen open weer gaan voor de wegen van God en voor wie hij echt is. Te midden van alles. Ja, dan gaat dat vlammetje weer branden. En ze noemden het. Ons hart begon weer te branden. En ik wil je bemoedigen in welke fase je zelf dan ook misschien wel zit. Misschien sta je wel aan het begin van die weg. Van Emmaus, net als de twee Emmausgangers. Gedesillusioneerd. Niet begrijpen waarom de dingen om je heen gebeurd zijn zoals ze gebeurd zijn. Misschien wel totaal je roeping kwijt. Woorden van God die niet zijn uitgekomen. Pijn. Teleurstelling. Misschien wel met de vraag, ik weet eigenlijk helemaal niet of u wel goed bent. Of u wel te vertrouwen bent. Maar weet dan dat het een weg is. Dat het een reis is. En dat Jezus op onverwachte momenten je ogen gaat openen voor dat wat hij je wil laten zien te midden van die reis. En dat het een belofte is. Dat het vuur wat je misschien niet meer voelt, dat het weer gaat branden. En dat het weer gaat komen. En het lijkt misschien ver weg. Er hoeft maar één ding te gebeuren en je ogen gaan open. Er hoeft maar één ding te gebeuren en Jezus raakt je aan met waarheid. En spreekt waarheid over je leven. En je gaat het zien. En het herstelt opnieuw weer je vertrouwen in God. En niet alleen herstellen, maar het gaat dieper dan ooit. En je liefde groeit weer voor hem, dieper dan het was. En weet je, voor mij was dat de plek om na 13 jaar lang zending neer te leggen. En ik kan oprecht zeggen, het is de beste keuze ooit. God heeft zoveel vrede gegeven, zoveel leven. Ik ben echt weer Hanneke. En ik wist niet dat ik tijdens mijn reis mezelf ergens ook was kwijtgeraakt. En dat God me door een reis heen, en ja, ik moest daarvoor naar Irak, me weer bij mezelf terugbrengt. En zeg maar, Hanneke, het is me altijd, altijd alleen maar om jouw hart gegaan. En dan kan je heel leuk zeggen, bediening, zending, missie. Maar het gaat mij om jou. En dwars daardoorheen, absoluut, werkt God heen. En zijn we er om, voor een wereld om ons heen. Maar als wij uiteindelijk vergeten dat hij voor mij aan het kruis is gegaan. En dat hij mij lief heeft. En dat hij mij heeft uitgekozen. En mij ziet. Dan kan al dat andere heel mooi zijn. Maar dat kan allemaal de prullenbak in. Weet je, onverwachte omstandigheden, teleurstellingen, profetieën, woorden van God die niet zijn uitgekomen. Visie die totaal verdwenen lijkt te zijn. Hoop, dromen die sterven. Lijden, ziekte, alles wordt meegewerkt door God. Alles. En het effect daarvan zal gezien worden door de mensen om je heen. En dat wat uitgedoofd is door teleurstelling en pijn, gaat weer een keer branden. En dat is een belofte die ik echt mee wil geven. Het gaat weer branden. Het gaat weer branden. Dat vuur gaat weer branden. En misschien niet op de manier waarop je van tevoren had gedacht. Of gehoopt. Maar zoveel beter. Want deze discipelen verwachten een Messias voor hun volk, voor Israël. En oh, dat was hij. Absoluut, dat is hij. Niet alleen was, dat is hij. Maar niet op de manier waarop zij hadden gedacht. Nee, God had een veel groter plan. Het was niet alleen maar de verlossing van Israël die hij op zijn hart had. Maar het was de verlossing van de hele wereld die hij op zijn hart had. En daarom ging die weg ook zo anders dan zij hadden verwacht. En wat nu, als God voor jou iets veel groters heeft dan dat wat je van tevoren denkt? Zo anders dan je ziet, zelf ziet, maar zoveel beter, zoveel mooier, zoveel groter. Wat nou als dat de plek is waar God je nu heeft? En je ziet het misschien zelf nog niet. En ik wil gewoon jullie bemoedigen. Van ja, onverwachte omstandigheden gebeuren. En misschien teleurstelling, verwarring en pijn te midden van die hele weg naar Emmaus. Maar God is goed. God heeft het plaatje. Wij niet. En God heeft het einddoel. En wij kennen die niet. En wij hoeven alleen maar te leven met open handen en in de verwachting dat hij die weg met ons gaat. En dan weet je dat zijn plannen veel mooier en veel beter zijn dan dat wij denken. En dat geeft pas vertrouwen in hem en dat geeft pas hoop. En dan lezen we wat er in vers 33 tot 36 gebeurt. Deze twee mannen stonden direct op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen. Die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En de twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. En terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Dat is nou de kracht van getuigenis. Ze getuigden dat hun ogen waren opengegaan. En wat gebeurde er op dat moment? Op dat moment dat zij dat getuigden, kwam Jezus zelf en liet zich aan de rest zien. Ook hun ogen gingen open voor wie Jezus was. Weet je, en dat gebeurt er wanneer wij onze verhalen, onze getuigenissen en niet alleen maar de mooie verhalen, de overwinningen, al die mensen die tot geloof zijn gekomen, nemen als onze diepste pijn, teleurstelling, met elkaar delen, er voor elkaar zijn en Gods waarheid in elkaars leven spreken. Als ik niet open en eerlijk was geweest naar deze vrienden, hadden zij mij nooit uitgenodigd aan hun tafel en even en waarheid in mijn leven gesproken. Er was kwetsbaarheid voor nodig. Er was openheid voor nodig. En ook deze mannen waren open en kwetsbaar naar Jezus over hun teleurstelling. En Jezus begon waarheid te spreken en hun ogen gingen open. En vervolgens renden zij naar hun vrienden en vertelden zij die boodschap. En hun ogen gingen open. Ja, en dat gebeurt er wanneer wij met elkaar onze levens met elkaar delen. Er voor elkaar kunnen zijn. Voor elkaar kunnen bidden. Elkaar kunnen bemoedigen op die plek. En dat wil ik nu eigenlijk ook gaan doen. Met elkaar. En dat kan kwetsbaar zijn. Want het is iets wat er in jouw hart speelt. En dat kan een stap zijn om je hart te delen met een ander die je misschien normaal gesproken niet zo snel spreekt en al helemaal niet over kwetsbare dingen. Maar deel met elkaar waar je bent op deze weg van Emmaus. En als dat teleurstelling is, is dat teleurstelling. En dan kan een ander voor jou bidden in het midden van die teleurstelling. En als dat is een stap verder, dan is dat een stap verder, maar wees eerlijk over je proces. En getuig van de manier waarop God jou heeft aangeraakt en hoe hij jou door deze teleurstelling of woorden die niet zijn uitgekomen of dromen die misschien al zo lang in je hart leven, maar niet komen. En dat je dat deelt met elkaar. En laten we gezin van God zijn samen. En dat delen met elkaar. En ik weet niet in hoeverre we in groepjes, dat was het idee toch, Erik? Ja, groepjes van vier. Als we in groepjes van vier bij elkaar kunnen gaan zitten. En gewoon de tijd nemen om voor elkaar te bidden en met elkaar daarover te praten. En wees eerlijk. Dat wil ik eigenlijk vooral zeggen. Wees gewoon eerlijk. En verwacht dat God op onverwachte momenten ook jouw ogen kan gaan openen voor de weg die hij met jou aan het gaan is.